Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
de top 2000 en de Q Escape Room. Ofwel, de kracht van goede radioacties.
Dan 2023 is het jaar van Merel Ek, balen voor Sam Hagens.
Plus, onzekere tijden voor Nieuwsuur.
Verder, graaiflatie is het woord van het jaar.
En tips om het kerstdiner gezellig te houden, zonder ruzie dus. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Ja, daar is hij weer. De kersttune is terug.
Ja, helaas.
Niks helaas. Ik heb er vorig jaar heel veel tijd aan besteed. Dus tot in lengte vandaag gaat hij terugkomen rond de kerst.
Ja, en dit is natuurlijk ook direct de laatste uitzending van het jaar voor ons. De laatste uitzending van 2023. Want de komende twee zondagen zijn we er niet. Maar op 14 januari zijn we weer terug en op volle kracht.
Zeker, ja. Ondertussen gaan wij aan het werk met een theatershow die wij gaan voorbereiden voor 2024 en ook 2025. Een theatershow over talkshows. Maar ja, dat moeten we wel even goed voorbereiden. Dus dat gaan wij de komende dagen doen.
Ja, daar zullen we binnenkort ook wel meer over vertellen wat we precies gaan doen. Want we hopen natuurlijk ook dat heel veel luisteraars daar naartoe komen.
Zeker, ja. Maar goed, dat is allemaal inderdaad in januari, wanneer we het daarover gaan hebben. Laten we beginnen met iets wat op dit moment heel erg actueel is. Want in deze dagen rondom kerst en oud en nieuw zie je dat allerlei radiostations grote acties op poten zetten. We hebben natuurlijk de top 2000, Lars.
Ja. Ik luisterde vroeger altijd. Ja. Dus dan stond toch ook, als ik tentamens aan het maken was en zo, dan stond de top 2000 stond wel aan. En tegenwoordig in de auto.
Ja, ik denk dat het voor heel veel luisteraars en heel veel mensen überhaupt in Nederland gaat. De top 2000 is echt een fenomeen. Het is trouwens de 25ste editie van de top 2000 dit jaar. Het is niet de enige radioactie. Je hebt er ook afgelopen week Serious Request gehad. Drie DJ's in het glazen huis in Nijmegen die zonder eten en dit jaar ook zonder telefoon eigenlijk gewoon 24 uur per dag radio moeten maken voor het goede doel. En dat is dit jaar ALS. Voor het eerst in jaren lijkt het weer echt te leven. Ik zag deze week een tussenstand voorbij komen en dat zat net na Galita Sophie. En ik zag de DJ's heel enthousiast reageren. En dan vraag ik me toch altijd af, nou, zou dat enthousiasme wel oprecht zijn? Of zit het een beetje te faken? Maar ik geloof inderdaad dat het wel oprecht is dit jaar. Want de eerste tussenstand na dag 1 was echt al significant hoger dan voorgaande jaren. Ja, het is natuurlijk niet, het is officieel geen competitie, zeggen ze natuurlijk. Maar je kunt wel een klein beetje de populariteit van zo'n actie afmeten aan de hoeveelheid mensen die bereid is om geld te doneren.
Jazeker. En dat er heel veel inflatie is geweest helpt misschien ook wel om te zorgen dat het bedrag veel hoger wordt.
Ja, zeker. Ja, de stijging is overigens meer dan inflatie, maar inderdaad, ja, dat zorgt er zeker voor. Je hebt ook de Q Escape Room. Ik heb ook daarnaar zitten kijken deze week. Vind ik wel echt een fascinerend fenomeen. Ik vind het echt een leuke actie van Q altijd. Vier DJ's zitten opgesloten in een escape room. En dit jaar was het een escape room met het thema een Italiaans restaurant. En nou, dat zag er allemaal heel mooi uit. Je kunt via de webcams ook allemaal uitgebreid meekijken wat daar de hele dag gebeurt. En het idee was dat ze pas mogen ontsnappen als ze de zogenaamde muzikale code hebben gekraakt. En dat betekent dat ze allerlei kleine en grotere puzzeltjes op moeten lossen. Wat het briljante eraan is dat de luisteraars kunnen helpen. Dus er worden allerlei aanwijzingen over de muzikale code gegeven. En als jij als luisteraar denkt van wacht eens even, dat betekent waarschijnlijk dit en dit en dit. Dan kan je dat gewoon via bijvoorbeeld Instagram even aan Domien vertellen. En dan kan hij dat meenemen, zoals ook bijvoorbeeld is gebeurd. Ze hebben echt de code gekraakt dankzij de luisteraars. Dus ja, dat vond ik wel weer een grappig fenomeen. Een leuke manier om de luisteraar erbij betrekken. En ook om te zorgen dat die mensen weer bij je radiostation gaan horen.
En ook wel grappig, hè? Want bij het geluid doe je het vooral voor jezelf. Ja. En wil je zelf winnen. Ja. Maar hier help je eigenlijk de DJ's om iets te doen. Hè? Dat geeft misschien nog meer een soort van clubgevoel.
Ja, en tegelijkertijd, ik zit ook altijd te kijken bij dit soort dingen van hoe zijn ze de boel aan het flessen. Want je weet ook dat ze dat altijd een klein beetje doen. Een van de problemen is natuurlijk van straks hebben ze die puzzels binnen een paar uur opgelost. En dan heb je een hele actie op poten gezet die maar een paar uur duurde. Dus ze hebben ook van die dingen ingebouwd. Als het te snel gaat, dan wordt er weer vertraagd. Dus ze hebben de pressure room. En als er dan gaat er op een gegeven moment een willekeurig alarm af. En dan moet je een opdracht in de pressure room voltooien. En als je hem niet voltooid hebt, dan kun je een bepaald aantal uur geen ontsnappingspoging doen. Nou, die opdrachten in de pressure room zijn altijd zo verschrikkelijk moeilijk. Dat gaat bijna altijd mis. Dus dat is gewoon een hele goede manier om te zorgen dat je nog even die actie kunt vertragen. En dat was op de laatste dag inderdaad cruciaal. Want ze hadden op een gegeven moment gewoon bijna die code gekraakt. En ze willen natuurlijk wel dat tijdens drive time die code wordt gekraakt. Als mensen in de auto zitten.
Wat even, dat is ochtends tussen 6 en 9 en 's middags tussen 4 en 7
ongeveer, inderdaad. Ja. Je wil niet dat die om 2 uur 's middags, als niemand, of tenminste relatief weinig mensen luisteren. Je wil als iedereen luistert, dat ze dan kunnen ontsnappen. Nou ja, dat hebben ze dus met een pressure room opdracht op het laatste moment nog even kunnen vertragen. Dat vind ik wel grappig om te zien. En eigenlijk was het nog relatief snel, want binnen 95 uur hebben ze de code gekraakt. 95 uur hebben ze dus opgesloten in die escape room. Maar goed, het succesvolste evenement, dat komt er natuurlijk aan de komende week. En dat is de top 2000. Niks kan daarmee concurreren. Wat ik zei, de 25e editie. En het is echt een heel groot evenement met een top 2000 café. En ik denk dat ontzettend veel luisteraars gaat trekken.
Ja, en ik begreep dat ook daar wel dingen worden uitgehaald of werden uitgehaald om te zorgen dat op het juiste moment de juiste muziek te horen is.
Ja, tuurlijk. Ja, ja, in het verleden, dat ze zeggen dat ze dat niet meer doen, maar in het verleden viel het veel mensen op dat bepaalde niche platen die heel erg lang vaak ook duren, dat die dan midden in de nacht werden gezet. Dus dan plaats je die op plaats 507 en dan weet je dat dat een tijdslot is wat om 3 uur 's nachts uiteindelijk aan bod komt. Nou, dan voorkom je dat je de platen die misschien sommige mensen zouden afstoten, dat dan op een primetime slot te horen is. Ze zeggen dat ze dat tegenwoordig niet meer doen, maar of dat echt helemaal het geval is, ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker.
Ja, en waarom werkt dit?
Nou, ik denk dat er een paar goede dingen zitten, want het werkt echt inderdaad. Als je kijkt naar de luistercijfers van Radio 2, dan schieten die altijd door het dak in december. Veel meer mensen gaan er naar luisteren, dat is een groot voordeel. Maar ook de luisteraars die ze hebben, die luisteren langer naar zo'n zender. Je wilt toch even kijken wie er nu weer te horen is in de top 2000. En wat dat betreft is het echt een soort van gemeenschaps, gewoon samenkomst wat je zelden nog ziet bij televisie. Vroeger had je programma's zoals 1 van de 8 waar 5 miljoen mensen naar keken. Dat hebben we eigenlijk niet meer, maar ik denk dat de top 2000 daar wel echt in de buurt bij komt. Ik denk dat er een paar succesvolle elementen van al die radioacties zijn die zorgen dat ze succesvol zijn. Ten eerste is het interactie met de luisteraars. Dus je kunt de top 2000 zelf samenstellen. Bij 3FM kun je plaatjes aanvragen. En zoals gezegd, bij Q kan je helpen met puzzelen. Nou, dat zorgt ervoor dat mensen gewoon zich meer betrokken voelen bij zo'n evenement. Ik denk ten tweede dat het ook het station vaak portretteert als een happy family. Hè? DJ's die je normaal gesproken niet samen ziet presenteren, doen dat wel. In het top 2000 café zijn ook vaak DJ's aanwezig die op dat moment niet aan het presenteren zijn, maar die het gewoon zo leuk vinden om erbij te zijn. Het creëert echt een familiegevoel bij zo'n zender. En dat is volgens mij heel sterk. En ik denk als laatste, het is gewoon inmiddels traditie. Die evenementen die vinden jaar op jaar plaats. En die worden gewoon onderdeel van het leven van mensen. En onderdeel van de feestdagen ook. Ik denk dat heel veel mensen nooit naar Bohemian Rhapsody luisteren. Sterker nog, normaal gesproken komt het helemaal niet langs op Radio 2. Maar als het oudejaarsavond is, dan moet je toch eventjes Bohemian Rhapsody meepikken. Ook al vind je het, om heel eerlijk te zijn, niet echt een fantastisch nummer.
Nee, ik zet hem altijd zeg maar op in Spotify op het moment dat de eerste aandacht voor de top 2000 komt. Hè, dan komt uit van Bohemian Rhapsody heeft gewonnen, staat weer op 1. Ja. En dat is het moment dat ik naar Spotify ga en toch even het nummer weer eens opzet.
Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ik kwam nog een grappige tip tegen voor radio-dj's van radiocolumnist Patrick Kikken, zelf natuurlijk ook dj. Hij heeft een aantal tips gepresenteerd. Eén vond ik er wel grappig om hier te bespreken. Hij adviseert dj's die presenteren de top 2000 om in de tegenwoordige tijd te presenteren in zijn laatste column op spreekbuis.nl. Hij zegt, ik lees het even voor, ook al draai je oude muziek, haal het naar het nu door bijvoorbeeld te zeggen, het is een hit in 1985, het jaar dat we in Nederland massaal de Rubik's Kubus ontdekken. Wat je dus niet moet doen is zeggen, het was een hit in 1985, toen keken we naar Dallas.
Ja, dat is inderdaad wel heel anders.
Ja.
Het is één woordje dan, het is een hit of het was een hit. Ja. Maar in één keer voelt het veel actueler.
Ja, ja. Dus nou ja, we gaan dus erop letten. Je kunt erop letten of waarschijnlijk gaan ze dat allemaal doen. Want ze zullen ongetwijfeld daar instructies over krijgen vanuit de zender.
En het verschil is natuurlijk ook dat die Rubik's Cubus, die gebruiken we nog steeds. Terwijl Dallas, daar weet de helft van Nederland inmiddels niet meer wat het was.
Wat? Nee, dat meen je niet, joh. Dallas is legendarische televisie. Wat zeg jij nou, Lars? Kom op. Er is echt waar. Er is geen beter programma uit de jaren 80 dan Dallas.
Okay.
Als er mensen zijn die niet weten wat dat betekent, neem contact met mij op. Want ik ga je even boos toespreken dat jij je meer moet verdiepen in die cultuur.
Maar waar kan je het kijken dan tegenwoordig? Staat het op Netflix of op andere streamingsdiensten?
Weet ik niet. Nee, nee. Geen idee.
Je kan het via torrents downloaden.
Nee, waarschijnlijk wel, ja. Ja,
ja, het doet me overigens wel een beetje denken. Jij zegt altijd dat ik blokjes nooit mag beginnen met, het was vorige week groot in het nieuws, daarom.
Klopt, ja. Ja, precies. Dat maakt het al direct gedateerd als je het uitspreekt.
Oké, nou, misschien kan je dat toepassen op het volgende blokje. Dat gaat over goed nieuws vandaag.
Ja, goed nieuws vandaag is niet meer. Het programma is gestopt afgelopen vrijdag. Hele kleine observatie erover, want ik denk dat eigenlijk niet zoveel mensen geïnteresseerd zijn in het programma. Maar ondanks dat dus de laatste uitzending was afgelopen vrijdag, blijkt Nikki Hare al gestopt te zijn met het presenteren van het programma op 28 november. En sindsdien heeft ze het ook niet meer in haar Instagram bio staan. Hè? Dus het is niet alleen maar dat ze niet verscheen in het programma. Ze had het ook uit haar bio gehaald. Dus dan is het toch wel redelijk officieel, zeg maar. Maar ik vind het gewoon opmerkelijk dat een programma wat om 6:00 PM op SBS6 te zien is, toch een soort van zwart gat is. Hè? Dit soort dingen zouden bij elk ander programma toch ergens in mediakringen nieuws zijn. Maar omdat echt niemand dat programma keek, is het totaal niemand opgevallen. Maar goed, 28 november had ze haar laatste uitzending. Ze presenteerde ook Hart van Nederland. Dus ik denk dat ze bij SBS gewoon haar daarvoor wilde hebben dat ze dat zo veel mogelijk kon presenteren.
Ja, haar niet langer wilde beschadigen in de Bermuda-driehoek van de commerciële televisie.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Oké, we blijven even in de tegenwoordige tijd. Want dit is het jaar van Merel Ek, politiek duider van Vandaag Insight.
Ja, SBS6 heeft natuurlijk twee politiek duiders, Sam Hagens en Merel Ek. En om beurten zitten ze in Vandaag Insight en ook in Hart van Nederland, waar ze officieel voor werken. Sam heeft de langste staat van dienst bij SBS6. Die werkt er al sinds 2018. Een paar jaar doet hij nu de politiek daar. Hij mocht van John zelfs een talkshow presenteren, 7:30. Maar inmiddels denk ik dat hij overschaduwd is door zijn vrouwelijke collega. Bij Vandaag Insight vind ik Merel Ek echt een hele fijne verschijning. En het is namelijk echt gewoon altijd lachen als zij er zit. Het is echt altijd lachen als zij er zit. En ik denk ook, er wordt wel eens gezegd dat vrouwen niet passen bij Vandaag Insight. Nou, Merel Ek samen met Helene Hendricks zijn het voorbeeld van het feit dat dat absoluut niet waar is. Beide passen ze er hartstikke goed in. Als Merel er is, dan worden er altijd grappen met haar uitgehaald. Ze plagen haar altijd een klein beetje. Dat is echt hartstikke leuk. Toen zij op de verkiezingsavond van de Provinciale Staten verkiezingen naast een soort van touchscreen stond, toen drukte ze op een gegeven moment op een deel van het scherm en toen verscheen daar een filmpje van een man met een heel groot geslachtsdeel. Nou, dat is typische VI-humor. Ja. Ze wordt natuurlijk een beetje in verlegenheid gebracht. Daar reageert ze ook op een leuke manier op. De mannen aan tafel moeten lachen, inderdaad. Ja, het is dat soort dingetjes waar ze op een hele leuke manier mee omgaat. En ik vind Sam Hagens verder een uitstekende politiek duider. Niks mis mee. Maar de sfeer is wel minder als hij aan de bar zit. Merel voegt echt wat toe.
Dus zij is een beetje one of the boys geworden.
Ja.
Terwijl Sam dat dus eigenlijk niet is.
Sam is gewoon een beetje zakelijker, wat saaier, wat meer gewoon dat hij bij zijn onderwerpen blijft. Met Merel hebben ze meer rapport.
Ja, maar dat vind ik dan toch interessant, want jij prijst altijd authenticiteit.
Klopt.
Maar volgens mij is Merel Ek best veranderd sinds zij in het begin bij Vandaag
Totaal.
Insight zat.
Ja. Dat is totaal inderdaad omgeslagen. Van oorsprong is Merel natuurlijk een BNNVARA-meisje. Ze kwam van BNNVARA op Radio 1. Ze werkte daarvoor de Nieuws-BV als politiek redacteur. En het begin bij Vandaag Insight, want ze is pas bij SBS komen werken toen Vandaag Insight begon in januari 2022. In het begin kreeg ze bakken met kritiek van kijkers, want die vonden dat ze helemaal niet goed omging met wat er daar aan tafel gebeurde. Als er grappen werden gemaakt, dan keek ze vaak heel erg zuur. Hè? Ze vond het ergens heel problematisch. Hè? Ze corrigeerde ook wel eens iets te enthousiast de mensen aan tafel, vooral Johan Derksen. Kijkers vonden dat echt helemaal niet leuk. Nou, dat is totaal omgeslagen. Dat is totaal niet meer het geval. Daar kan ze nu echt op een hele leuke manier mee omgaan. Ik weet niet of het minder authentiek is. Ik heb het idee dat ze vooral gewoon wat losser is gekomen. Dat ze in het begin ook natuurlijk nieuw op televisie was en misschien een beetje verstijfd was en dacht van, oh, ik moet hier wel mijn afkeuring laten blijken als er een foute grap gemaakt wordt. Inmiddels kan ze daar op een veel lossere, spontanere manier mee omgaan. Ik denk eigenlijk dat we meer de echte Merel zien en dat is hartstikke leuk. Maar nogmaals, het is wel echt voor Sam ergens natuurlijk wel heftig, want ze zijn wel concurrenten van elkaar. Het zijn collega's van elkaar, maar het zijn concurrenten van elkaar. Als zij het hartstikke goed doet, is dat wel een bedreiging voor hem.
Ja, eigenlijk is het misgegaan met Sam sinds jij het over zijn haar had.
Ik denk het nee. Het is heel goed gegaan met Sam. Dat haar, dat is nog steeds fantastisch.
Oké, en Merel, heeft hij nog grote toekomst voor het komend jaar? Zijn er nog dingen die je anders zou moeten doen misschien?
Nou, kijk, ik zou haar eigenlijk best wel de kans willen geven om aan tafel te zitten. Er wordt wel eens gezegd dat de bar, dat is dan voor duiders en de tafel, dat is voor opiniemakers. Het zou volgens mij voor de sfeer best leuk zijn om Merel aan tafel te zetten. Job Knoester zat ook eerst aan de bar, is nu ook aan tafel gaan zitten. Dus je kunt best die promotie maken. Ik denk, probeer dat een keer uit, zie of het werkt.
Ik vind het een veel te inhoudelijke observatie, Victor. Ik ben gewoon oppervlakkige adviezen gewend hier. Geef eens een steltip of zo. En een kledingtip.
Even denken. Een steltip voor... Nou, misschien heb ik er wel één inderdaad, ja. Het valt mij op dat zij kleding
gaat het ook gewoon geven, gewoon. Hè?
Ja, natuurlijk. Nee, ja. Ik lever. Het valt mij op dat zij kleding draagt die altijd vrij sombere kleuren heeft. Dus het is ofwel heel erg donker, of het is heel erg licht en niet uitgesproken. Dus ze draagt bijvoorbeeld heel erg veel donkerrood en donkerbruin en donkergroen. Of juist heel lichtblauw, wat dan weer tegen het grijs aan zit. Maar het is allemaal niet heel erg uitgesproken en fel. Ik zou Merel adviseren om wat meer fellere kleuren te dragen. Een grote televisiester laat gewoon zien met kleding, hier ben ik. En de kledingkeuze van Merel en vooral de kleurkeuze, die straalt vaak uit. Ik ben een bescheiden meisje van de provincie. Richt niet te veel aandacht op mij, alsjeblieft. En dat kan natuurlijk niet voor een televisiester. Helene Hendricks heeft ongelooflijk felle kleuren die ze altijd draagt. Staat er goed. Daar zou Merel advies van kunnen nemen. Merel en Helene zijn trouwens goed bevriend met elkaar. Dus in dat opzicht zou misschien Merel daar wat van kunnen leren.
Van dezelfde stylisten gaan. Ja. Ik ben benieuwd of Twitter-fenomeen en mode-expert Mies het hiermee eens is, Victor.
Dat weet ik ook. We gaan het zien, ja. Ik hoor het wel dat het niet zo is.
Serieuzere dingen, want er breken toch wel onzekere tijden aan voor Nieuwsuur. Het is mijn favoriete actualiteitenrubriek.
Wij hebben er nog een heel groot debat over gehad afgelopen jaar, Lars.
Ik kijk het echt graag. Ja. En toch ben ik niet een van de vaste kijkers. Ik merk aan mezelf dat ik heel vaak gewoon via Twitter... Dan zie ik dat ze tegenwoordig echt van die fragmenten van 8 minuten dan online zetten.
Ja.
Dat kijk ik. Maar als je in de kijkcijfers gaat kijken, dan zie je mij niet als vaste kijker terug. Ik begreep dat er wel meer mensen niet terugkomen in de vaste kijkers bij Nieuwsuur.
Klopt, ja. Ja, Tina Nijkamp heeft die analyse gemaakt. Een paar jaar geleden keken er nog zo'n 600.000 mensen naar Nieuwsuur elke avond. En nu trekken toch behoorlijk wat uitzendingen nog geen 300.000 kijkers. Ja, dat is natuurlijk wel problematisch als je dat vergelijkt met de andere actualiteitenrubriek 1 Vandaag. Dan zie je dat het echt aanzienlijk minder is. Want 1 Vandaag heeft nog steeds 1 miljoen kijkers. Dat programma scoort echt als een tierenlier. En ja, het is wel zo dat Nieuwsuur prachtige promotie krijgt elke avond in het 8 uur journaal. Aan het einde van het journaal na het weer, wat vaak het meest bekeken deel van het 8 uur journaal is, vertelt Rob Trippen van Annegien Steenhuizen ons wat in Nieuwsuur zit. Dus als dan 2 miljoen mensen dat promotiepraatje zien en dan 300.000 kijkers voor de uitzending, dan is dat wel een tegenvaller.
Ja, 1 op de 7 kijkers denkt dan yes, dat moet ik zien.
Ja, precies. Ja. Ja, veel mensen haken dus af, ja.
Hoe komt dit?
Ja, ik denk dat het niet een goed jaar voor Nieuwsuur is geweest. Ze hebben natuurlijk die rectificatie moeten doen naar aanleiding van een wordcloud over Sigrid Kaag. Nou, dat was ongelukkig. Ik denk dat dat een vrij prominente fout is die toch wel door heel veel mensen sterk werd bekritiseerd.
Ja, ik heb vooral het gevoel dat heel veel herhaald wordt door bepaalde mensen, zeg maar. Op rechts Twitter werd dat ontzettend herhaald. Maar ik dacht van, als we dat nou proberen te objectiveren, zeg maar, de NOS heeft zo'n herstelrubriek.
Ja.
Dan kan je gewoon zien wat er gebracht is, wat niet klopt. En dan zie je bijvoorbeeld dat het NOS-journaal aanzienlijk vaker dingen moet rectificeren dan Nieuwsuur. En toch is op een gegeven moment toch het imago ontstaan van, nee, maar het is Nieuwsuur dat doorlopend dingen moet rectificeren of zo. Ik denk, één keer, kom op mensen.
Ik weet niet of het imago is ontstaan dat ze doorlopend moeten rectificeren, maar het is wel een hele prominente fout die ze hebben gemaakt. Hè? De ene rectificatie is de ander niet, want als je moet rectificeren dat Koos uit Amerongen geen loodgieter is, maar een timmerman, ja, dat is een rectificatie, maar niet eentje waar de politiek natuurlijk heel erg schade van ondervindt. Die rectificatie over Sigrid Kaag, die vonden heel veel mensen wel heel erg pijnlijk. Dus het was in ieder geval een hele prominente rectificatie.
Ja. En wat speelt verder een rol dan hier, volgens jou?
Nou, kijk, ik denk het interview met van Marielle Tweeweke met Pieter Omtzigt was natuurlijk ook niet echt heel sterk. Kijk, ik denk het gevaar voor Nieuwsuur is dat ze in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen. En als je daarin zit, kom je er heel moeilijk uit. Dalende kijkcijfers bevestigen zichzelf vaak. En dat is niet wat je wil. Wat gebeurt er nou als je kijkcijfers lager zijn? Dan kan je hele goede journalistiek bedrijven, maar dan zien mensen dat ook minder. Dus bijvoorbeeld neem die interviews met lijsttrekkers tijdens de verkiezingen. Ik vond het persoonlijk best wel oké interviews. Niet allemaal even sterk, zoals net gezegd, maar er zaten een aantal hele leuke, goede, interessante gesprekken tussen. Maar ja, als je minder kijkers hebt, wordt dat minder besproken op andere plaatsen. En de beste zeg maar, promotie voor jouw programma is natuurlijk dat mensen erover praten wat er in jouw uitzending zat de vorige avond. Als dat minder gebeurt, betekent het dat er gewoon minder kijkers op zo'n programma afkomen. Dus minder kijkers betekent minder impact en dat betekent uiteindelijk dat je dus minder gratis promotie krijgt.
Ja, dat vind ik wel interessant, want eigenlijk dacht ik toch dat door te stoppen met het dagelijks publiceren van die kijkcijfers, een hoop mensen zoiets hadden van, daarmee worden die kijkcijfers minder belangrijk. Maar jij zegt hier van, nou ja, het effect dat het minder vaak gedeeld wordt, dat het minder gaat leven, dat mensen het er minder vaak over hebben, ja, dat zet die negatieve spiraal wel in actie.
Exact. Want ik denk eigenlijk het grote, nogmaals, die interviews met lijsttrekkers, ik denk eigenlijk dat ze qua impact wel echt hebben teleurgesteld. Ik denk dat ze voor mijn gevoel veel minder besproken waren deze keer dan bij de vorige verkiezingen in 2021, toen Jeroen Bollaars er wel een Sonja Barend Award voor won. Dus wat dat betreft zou dat wel met die lagere kijkcijfers te maken kunnen hebben. Het heeft gewoon veel minder mensen bereikt en daarom werd er veel mensen over gesproken.
Ja.
Ik denk wel dat het roer om moet en echt drastisch om moet. En dat is het lastige bij dit soort dingen. Als je alleen de koers inhoudelijk gaat verleggen, dan ben je er nog niet. Want mensen komen daar niet altijd direct achter. Je moet ook de kijker duidelijk maken dat de koers anders is. En ik begin wel een klein beetje te vrezen voor Jeroen Bollaars en Marielle Tweebeke. Het is natuurlijk zo dat presentatoren het gezicht zijn van het programma. Een hele makkelijke manier om duidelijk te maken dat er een nieuwe wind is gaan waaien is om de presentatoren te gaan vervangen. Ik sluit zeker niet uit dat met kerst volgend jaar Marielle Tweebeke en Jeroen Bollaars zijn vervangen door andere presentatoren. Niet per se omdat zij nou schuldig zijn aan de crisis waar dat programma in zit, maar wel omdat zij er symbool voor staan. En ja, dat is soms waarom heel veel presentatoren niet verschrikkelijk veel baanzekerheid hebben. Dit soort dingen kunnen helaas gebeuren. Het is overigens een keer eerder gebeurd bij de voorloper Nova. In 2002 moesten toen ook een radicaal andere koers gevaren worden. En toen werden alle drie de presentatoren, waaronder Rob Tripp, vervangen. Opmerkelijk genoeg door Matthijs van Nieuwkerk. Die heeft hele korte tijd Nova gepresenteerd. Sloeg niet aan die nieuwe koers. Maar zo kan dat inderdaad gebeuren. Dat zou ook nu weer kunnen gebeuren.
Ja. Of er moeten andere onderwerpen in het nieuws komen misschien. Want ik had toch het gevoel dat in coronatijd wilden we gewoon met z'n allen meer weten en keken we allemaal Nieuwsuur. En misschien hebben we weer een aantal onderwerpen nodig waarvan mensen direct het gevoel hebben van, hier wil ik meer van afweten. Ik moet Nieuwsuur zien.
Ja, ik denk inderdaad dat soms je kunt het tij mee hebben inderdaad. Maar de verkiezingen zijn wel echt een onderwerp wat Nieuwsuur echt goed zou moeten doen. Hè. Daar zouden ze echt op moeten scoren. Als je niet scoort op verkiezingen, dan vind ik het lastig. Ik denk overigens wat er echt achter zit, dat is ook een beetje wat Tina Nijkamp zei. Daar ben ik het wel mee eens. Ik vind de onderwerpen soms ook iets te abstract, iets te elitair. Ik denk eigenlijk dat ze eens goed zouden moeten kijken naar wat één vandaag toegankelijk maakt en iets doen wat daarop lijkt. Want ik denk dat de kijker daar meer op zit te wachten.
Oké. We gaan het zien. Iets anders wat mensen niet direct zien, maar wat volgens jou wel impact heeft op de NPO, dat is de journalistieke code.
Ja, ik vond het wel even belangrijk om het erover te hebben. Want het is een beetje een ding wat echt ergens achter de schermen speelt en waarover gediscussieerd wordt. En het wordt al snel heel technisch en dat wil ik er absoluut niet van maken. Ja.
Nee, ik denk dat geen enkele kijker weet wat het is, wat erin staat, waarom het belangrijk is. Dus het is niet iets waar iedereen direct wakker van ligt.
Maar vertel me er alles over, inderdaad.
Ja, het heeft wel invloed op wat er komt op tv.
Het is een belangrijk onderwerp, inderdaad. Want even waar dit vandaan komt, is dat de demissionaire staatssecretaris van Cultuur en Media, dat is Steven van Weijenburg, die heeft besloten dat Ongehoord Nederland definitief in het publieke bestel mag blijven. En daarmee maakt hij het voorlopige besluit van zijn voorganger nu definitief. Maar wat hij er wel aan heeft toegevoegd is dat omroepen zich aan de journalistieke code moeten houden. En die journalistieke code wil hij in de wet verankeren. Dus dat betekent dat die code nu getekend is door alle omroepen. Hij is afgelopen jaar nog vernieuwd. Dat in de wet komt te staan, want daar wordt gerefereerd aan die code. En dan mag je dus een sanctie opleggen als een omroep zich niet aan die code houdt. En daar vallen heel veel mensen over. Want de kritiek die daarop komt, en die is van verschillende mensen gekomen, Bert Huisjes, Jan Slachter, maar ook bijvoorbeeld oud-journalist van Brandpunt Tom Verlind, die hebben gezegd, dit is feitelijk staatstoezicht op de journalistiek en dit is een hele slechte zaak.
Ja, nou voor mij zou bepalend zijn wie dan die sanctie oplegt en wie beoordeelt of je daaraan houdt. Want ik begreep dat de commissie van Geel, daar komt dit uiteindelijk uit. Die heeft advies uitgebracht over een aantal dingen die zouden moeten veranderen bij de publieke omroep. En zij hebben gezegd van maak nou een nieuwe autoriteit publieke media. Maak die onafhankelijk en laat die hierop toezien. En dan denk ik van, dan snap ik het meer dan wanneer de minister gaat beoordelen of de staatssecretaris gaat beoordelen of je daaraan voldoet.
Ik denk zeker dat de staatssecretaris dat absoluut niet moet beoordelen. Even het probleem, want ik denk dat ook heel veel mensen denken van ja, maar journalistieke code, het is toch goed dat programma's zich eraan houden. Nou, op zich ben ik het daar helemaal mee eens. Ik denk dat ze dat allemaal wel vinden. Het is goed, er staan heel veel open deuren in, om het maar zo te zeggen. Het zijn dingen die toch wel basiselementen van goede journalistiek zijn. Maar het lastige aan een journalistieke code is dat die ook subjectief is in de interpretatie. En dat maakt dit een lastige kwestie om in de wet te verankeren. Het is één ding als oproepen elkaar erop aanspreken. Dat is wat er nu in het huidige systeem gebeurt. Het is wat anders als organen die onderdeel zijn van de Nederlandse staat oproepen daarop gaan aanspreken, journalisten daarop gaan aanspreken. Dat wil je niet. En om even één voorbeeld te noemen. Ik heb de code er even bijgepakt. Nou, wat staat erin? Dit is één voorbeeld. Kenmerken over personen zoals etnische afkomst, religie, uiterlijke kenmerken en seksuele voorkeur worden in producties alleen vermeld als deze voor het onderwerp relevant zijn. Nou, oké. Okay. Mooi, op zich helemaal mee eens. Maar de vraag is natuurlijk wel, wanneer is dat relevant? En daar kan je natuurlijk wel degelijk over verschillen van mening. En dan heb je het risico dat als er een overheidsorgaan gaat toetsen of daar aan die code is voldaan en of het inderdaad relevant is als dat werd genoemd, dan heb je dus het risico dat een overheidsorgaan de kwaliteit van de journalistiek gaat beoordelen. En dan kan je zeggen van ja, maar dat doen waarschijnlijk mensen die de beste bedoelingen hebben. Nou, dat zou zeker kunnen. Hè? Dat op zich ben ik goed van vertrouwen. Alleen je richt een systeem in met het idee dat ook als mensen met slechte intenties daar de baas worden, dat het nog steeds een goed systeem is. Dat je checks en balances inbouwt, dat je voorkomt dat mensen het kunnen misbruiken. Dus het zou kunnen zijn dat over 20 jaar er een regering aan de macht komt die slechte intenties heeft. Die kunnen dan bijvoorbeeld een APM, zoals jij dat noemt, Lars, of bijvoorbeeld een commissariaat van de media benoemen, die maar vol zit met mensen die hun politieke visie delen en die de journalistieke code en de vaagheden daarin gaan gebruiken om journalisten de mond te snoeren. Dat is het doemscenario. Ik vind dat eerlijk gezegd best een realistisch bezwaar. Ik ben het eens met de mensen die daar kritiek op hebben. Ik denk dat dit echt volstrekt niet thuis hoort in de wet. Laat omroepen alsjeblieft elkaar erop aanspreken. Dat lijkt me de beste manier om dit te doen. Staatstoezicht op journalistiek is gewoon echt een no-go.
Hoe denken de andere omroepen hierover? Want ik weet dat bijvoorbeeld BNNVARA houdt er ook niet van als anderen meekijken naar de journalistiek. Want die zijn bijvoorbeeld bewust uit de Raad voor de Journalistiek gestapt, omdat ze het niet fijn vinden als iemand anders hun journalistiek gaat beoordelen.
Ja, goed punt, ja.
Vinden zij het dan wel fijn als hier dan dat die nieuwe autoriteit dat gaat beoordelen?
Weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb alleen wat reacties gezien van de bazen van WNL en Max. Dus ik weet niet hoe BNNVARA er tegenaan kijkt.
Oké, okay, nou, ik ben benieuwd hoe dit zich ontwikkelt en of het er komt. Want dit, bij heel veel van dit soort plannen die besproken worden, denk ik van 90% ervan, dat gaat toch niet gebeuren.
Laten we hopen, en dat ben ik met je eens, ik hoop dat dit een proefballonnetje is. Laten we echt hopen dat het er niet komt. En nog één laatste opmerking erover, want het wordt wel gedaan met aanmoediging van Frederike Leeflang. Dat is op dit moment de baas van de NPO. Ongetwijfeld is die mevrouw een fantastische jurist, maar ze is beslist geen journalist. En ik denk wat je hier wel ziet, is dat er heel veel mensen het voor het zeggen hebben bij de NPO die weinig ervaring hebben met journalistiek en het vak televisie maken, dat zou echt anders moeten. Die mevrouw is die organisatie op een hele slechte manier aan het leiden. Ik denk dat ze ook niet het daar heel erg lang gaat volhouden, want het ene debakel na het andere debakel ontvouwt zich. We hebben net het op één gedoe gehad. We hebben daarvoor natuurlijk het ongehoord gedoe gehad. Het blijft en het blijft maar gebeuren. Nu komt ze weer met dit aanzetten. Ik vind het eerlijk gezegd een van de minst geschikte NPO-bestuurders die we in lange tijd hebben gehad.
Je punt is helder. Straks gaan we kijken naar het woord van het jaar, graaiflatie. En we gaan ook nog kijken naar tips voor bij het kerstdiner zelfs.
Maar getuige onze vorige aflevering, Lars, kunnen wij die tips zelf ook wel af en toe een beetje toepassen, heb ik het idee.
Ja, je hebt soms wel wat tips nodig inderdaad.
Oké.
Maar voordat we daar zijn, gaan we het hebben over de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit je collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, welke tune heb je deze week meegenomen?
Nou, ik heb iets wat toch een beetje past bij deze tijd van het jaar, Lars. Ik heb een tune uit een reclame meegenomen deze keer. En ik denk dat het een hele bekende reclame is die iedereen veel voorbij heeft horen komen. En dat is de Merci-reclame.
Ja, en zij sponsoren ons dus niet.
Nou, ik zal je vertellen, dat doen ze zeker niet. En ik vind het eerlijk gezegd een verschrikkelijk pauperproduct, als ik heel eerlijk mag zijn. Merci is wat je aan mensen geeft als je ze niet genoeg waard vindt om serieuze echte bonbons te geven. Het is echt een pauperproduct.
Weet je wat ik zo grappig vind, Victor? Jij zegt heel vaak dat je opkomt voor de normale man.
Ja.
Je bent heel bezorgd om de gewone man.
Zeker.
Maar zodra iemand voor €6,29 bij de Kruidvat een luxe geschenkdoos Merci koopt...
Klopt.
Dan vind je hem een pauper.
Zeker.
Als omdat hij eenmaal misschien niet een... Ik heb vandaag toevallig bonbons gekocht.
Heel goed.
Ik heb er €50 aan uitgegeven... Aan 15 bonbons.
Ja, dat vind ik wel heel veel geld. Dus dat zou ik niet per se doen. Maar je kunt wel een beetje fatsoenlijke bonbons kopen voor ietsje minder. Nee, als iemand mij een doos merci geeft, dan zie ik dat als het einde van de vriendschap. Tot ziens. Ik gooi je uit mijn telefoon.
Oké. Okay. Ja, ik heb jou nooit merci gegeven.
Nee, dat is maar goed ook.
Ik heb wel andere dingen gedaan en gezegd, maar ik heb je geen merci gegeven.
Precies, dat heb je nooit gedaan. Maar goed, oké. Even, maar wat ik wel heel goed aan Merci vind... is dat ze een liedje hebben wat ze al echt heel erg lang in hun reclames gebruiken. Ik denk dat iedereen het herkent. Het grappige is, het is onderdeel van een Duitse concern... en die brengen Merci uit in allerlei verschillende landen. Het is ook in Engeland en in Duitsland verkrijgbaar. Daar hebben ze allemaal dit lied wat ze vertaald hebben naar hun eigen taal. Of het is oorspronkelijk Duits, het is vertaald naar het Nederlands, vertaald naar het Engels. Maar deze Nederlandse versie is al sinds begin jaren 90 te horen op televisie. Het geeft je een beetje dat nostalgische gevoel waar we naar verlangen tijdens de kerstperiode.
Jij bent het lichtste puntje aan mijn horizon. Je bent de kleurenpracht op mijn grijze dag. Je bent de zonnestraal in mijn wintertijd. Merci dat jij er bent. Je bent in mijn woestijn de frisse waterbron. Jij bent de sterke rots die in mijn branding staat. Van mijn lievelingslied ben jij de melodie. Merci dat jij er bent.
Wat een achtige munnik-teksten hier.
Ja, het is verschrikkelijk, die teksten. Maar wel een zanger die ervoor gaat. Het is Erik Thuis. Ik ken hem verder niet, maar zo heet hij.
Ja, nou, het geeft wel een kerstgevoel.
Ja, wel kerstig, hè? Ja, zeker. Ja. Ja.
Maar ik hoop niet dat mensen nu massaal, zeg maar, merci onder de kerstboom hebben liggen. Want jij hebt het net een cadeautje voor mensen die de prijs van echte bonbons niet waard zijn genoemd.
Ja, precies. Ja, nee, sorry. Ik heb een zeer uitgesproken mening over dingen. Dat is bekend. Oké, tot zover de tune van de week. Laten we het hebben over het woord van het jaar. Want dat is bekend geworden. Dat is graaiflatie. En daar wil jij het over hebben, Lars. Specifiek omdat jij zegt van het is een woord wat nu ineens heel populair is. Maar graaiflatie bestaat volgens jou niet.
Ja, ik vind het interessant om daar naar te kijken. Misschien even een klein uitstelmomentje voordat we daar echt over gaan. Dit woord is dus zowel in Nederland als Vlaanderen gekozen tot woord van het jaar. Eerder hebben we het ook gehad over een andere kanshebber in de podcast, Nepo Baby. Klopt. Die eindigde hoog, maar heeft niet gewonnen.
Nee.
Wat ik grappig vond, is in Vlaanderen stond dus een woord op 3 waar ik nog nooit van had gehoord. De pyjama-toerist. Heb jij enig idee wat een pyjama-toerist is, Victor?
Ik geloof dat ik dat voorbij zag komen in een talkshow deze week, maar ik ben het vergeten.
Het is een toerist die zijn pyjama meebrengt en dus beslist om te overnachten op een locatie. Ja, dus je hebt dagjes mensen en je hebt pyjama toeristen. En een stad als Gent die zegt zelfs dat zij echt op zoek zijn naar de pyjama toerist.
Dus
heel bijzonder woord. Maar dat is niet het woord dat gewonnen heeft. Want het woord dat gewonnen heeft, en dan komen we echt tot de kern van dit blok natuurlijk. Graaiflatie. Dat is een geweldig krachtig frame. Want hier zijn dus de fabrikanten en supermarkten, de boeman die ons massaal naaien en misbruiken. Want zij gebruiken eigenlijk een crisis om ons extra te laten betalen en woekerwinsten te maken.
Ja.
De vraag is, klopt het ook? En deze week in het Financiële Dagblad schreef Matthijs Bouwman daar een aardige column over. Het korte antwoord, nee.
Ja.
Hij zegt, in de energiesector, daar zie je inderdaad wel dat de winsten zijn gestegen. Hij zegt, dat is eigenlijk ook wel onvermijdelijk tijdens een energiecrisis. Dat zag je ook in andere energiecrisis. In de andere sectoren werd de winst eigenlijk vooral aangewakkerd door grote koopkrachtpakketten van het kabinet. Onder andere die €380 energiesubsidie. Ja. Die gingen mensen massaal uitgeven in restaurants en cafés. Ja, die hebben daardoor wat extra winst gemaakt. Dus hij zegt, dat hele beeld dat fabrikanten, supermarkten ons massaal genaaid hebben, dat klopt totaal niet. Is geen bewijs voor. En hij zegt, als samenvatting van 2023 is het woord van het jaar goed gekozen. Het gaat om hysterische ophef, bespelen van de onderbuik, overdreven aandacht voor schijnproblemen. Het wordt allemaal netjes gedekt door de term graaiflatie.
Het is interessant, ja. Gevoelsmatig geloofde ik het wel. Ik vind het een interessante analyse. Dus in dat opzicht vind ik dit steekhoudende argumenten. Maar gevoelsmatig klopte het wel. Want dan heb ik het idee dat er heel veel prijzen wel echt heel erg veel zijn gestegen de afgelopen tijd. En wat Matthijs Bouwman er eens over zegt, van dat klopt wel. Maar dat is ook vanwege andere maatregelen die de overheid dus heeft genomen.
Ja, en hij zegt dat klopt zeker niet dat het zo breed gebeurt. Hij vergelijkt het met swaffelen, het woord van 2008. Hij zegt, er zijn vast een paar perverselingen die zich er schuldig aan maken. Maar de overgrote meerderheid houdt alles netjes achter de rits.
Jij hebt ook een bedrijf. Heb jij niet inflatie aangegrepen om tarieven te verhogen?
Nee, we hadden eigenlijk misschien wel meer moeten doen.
Ik wil zeggen, ik heb het wel gedaan hoor. Maar dat is niet per se inflatie. Want je hebt natuurlijk gewoon, als inflatie is, dan moet je ook wel omhoog om hetzelfde te behouden. Maar het is natuurlijk wel een aanleiding die je kunt gebruiken om tarieven te verhogen waar dat anders moeilijker is.
Ja, wij hebben dat niet massaal misbruikt. Dat hangt misschien ook, in de ene branche is dat misschien ook makkelijker dan in de andere. Ik vond het wel vooral interessant om in Nederland ook te kijken naar wie dit woord groot hebben gemaakt. We hebben in de podcast al besproken dat de term is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Greedflation is daar een term die vooral door de Democraten gebruikt werd. In Nederland claimde deze week FNV de overwinning. Ze hadden een groot nieuwsbericht op hun website. Grijflatie van de FNV.
Ja.
Woord van het jaar 2023. Alsof zij hem bedacht hadden. Nou, ze hebben inderdaad wel heel veel verspreid. En ook de SP heeft in Nederland bijvoorbeeld de term heel erg verspreid. En kijk, een observatie die wij deden in mei toen we de term bespraken, is dat het op zich wel een interessante term is. Want kijk, inflatie raakt iedereen hard. En vervolgens is de vraag van wie ga je daar de schuld van geven? En ik denk dat, kijk, als niemand specifiek de schuld krijgt, dan ga je al heel snel ook bijvoorbeeld het kabinetsbeleid... de schuld geven. Want ja, je vraagt je op een gegeven moment bij verkiezingen af, gaat het nu beter met mij dan 4 jaar geleden? Beetje zoals Reagan. En als het antwoord op die vraag nee is, ja, dan heeft natuurlijk ook het kabinet daar misschien ook wel een rol in. En de regeringspartijen.
Ja.
En in plaats daarvan heeft alles wat links is in Nederland, heeft dus elke schuld bij kabinetsbeleid weggehaald en die schuld neergelegd bij de supermarkten en bij de fabrikanten.
Dat is wel een interessante analyse inderdaad, ja. Ja, dus je zegt het is aan de ene kant een heel pakkend frame, maar aan de andere kant het nadeel is dus dat het de verkeerde partij als schurk aanwijst.
Nou, ik denk in een verkiezingsjaar waar belangrijke verkiezingen op het spel staan, had je er ook voor kunnen kiezen om te zeggen van dit is ook voor een belangrijk gedeelte het gevolg van regeringsbeleid.
Ja.
En voor zover het de schuld is van bedrijven en supermarkten, heb je iemand nodig die gaat beteugelen. Ja. Hè, dus we hebben nu een overheid nodig. We hebben een politiek nodig die bedrijf een halt toeroept. Die keihard ingrijpt. En daarom hebben we een links kabinet nodig. Hebben we een linkse Tweede Kamer nodig.
Ja.
Maar dat argument is voor mijn gevoel eigenlijk niet gemaakt. Zeker niet in de laatste weken van de campagne. Toen ging het er helemaal niet meer over.
Ben ik wel met je eens. Ja. Ik denk dat inderdaad misschien nog best wel een strategische zet had kunnen zijn. Ze hadden eigenlijk het woord Rutteflatie of zoiets moeten introduceren. Ja.
Zeker als je dat koppelt aan de huizenmarkt ook nog. Hè, dat je zegt dat het helemaal mis is gegaan door rechtsrotbeleid. Dat de reden is dat mensen nu geen huis meer kunnen krijgen. Of dat huizen onbetaalbaar zijn. Dan geef je minder een andere partij de schuld waar je uiteindelijk niet op kan stemmen.
Ja, interessante analyse. Ja, ik denk inderdaad dat linkse partijen er wel baat bij hadden gehad. Om meer inderdaad de aandacht op dit soort thema's te richten. Dus ik vind het een interessante analyse.
Ja.
Oké, goed. Nou, dat is dus het woord van het jaar. Het kerstdiner zit er weer aan te komen voor heel veel mensen. Misschien luisteren sommige mensen dit na het kerstdiner. Dat kan natuurlijk ook. Weet
tijdens.
Altijd.
Dat zou heel triest.
Ik zou het niet aanraden. Ik hoop het niet. Maar je weet het inderdaad niet helemaal. Maar je kent het wel, dat kerstdiner, je ziet weer familie en dat is leuk in het begin. Maar er is ook altijd het risico dat er af en toe toch misschien wat, laten we zeggen, conflictjes insluipen. Het zijn soms mensen die wat andere standpunten hebben dan wij. En dan is daar toch wel de kans op ruzie. Jij hebt tips voor mensen om te zorgen dat dat niet gebeurt.
Ja, klopt. Ja, want ik moest ook heel erg denken aan die sierencampagne die we eerder dit jaar bespraken.
Je bent echt de enige die aan die campagne denkt. Want we hebben inderdaad besproken, maar ik heb het idee dat die campagne echt totaal geen impact heeft gemaakt.
Ik had verwacht eigenlijk dat die nu massaal uitgezonden zou worden. Want ik zou dit een heel logisch moment vinden. Hè? Want daar
die sierencampagne over polarisatie inderdaad. Hè?
Klopt, verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Nou ja, dat is natuurlijk bij uitstek iets wat je tijdens het kerstdiner niet wil doen. Kerstdiner, dat is iets wat we moeten koesteren, waar je gewoon leuke gesprekken wil hebben waar je nou ja, gezelligheid wil hebben.
Ja.
En ik dacht, misschien zijn er wat tips die mensen kunnen helpen.
Leuk. Maar laten we dit ook gewoon eens direct even in de praktijk brengen, inderdaad. Want ik denk dat we deze tips kunnen gaan toepassen. Laten we even gewoon een casus schetsen. Stel, Lars, jij zit tegenover iemand en die begint een verhaal over rechters in Nederland en vindt dat er best wel veel D66-rechters zijn. Jij zit je inmiddels op te vreten natuurlijk. Hoe ga je ermee om?
Ja, ik zou denk ik zeggen dat ik het ranzig vind.
Ja, oké. Maar dan ontstaat er denk ik aan het kerstdiner ruzie.
Ja, ik denk dat je dat nou typisch zo'n onderwerp is wat zich misschien ook minder goed leent voor het kerstdiner. Ik denk dat er zijn standaard wel wat onderwerpen, politiek en religie, daar spelen wel vaker gevoeligheden. En zeker als je, kijk, in mijn familie kunnen we het best over politiek hebben, omdat we toch allemaal een beetje in dezelfde hoek zit het politiek gezien, zeg maar. Dus dan kunnen we ons...
Jullie zitten allemaal in de progress
aan mensen zoals jij, Victor. Maar ik denk dat er natuurlijk... Ja, in heel veel families dat daar meer diversiteit is. En dan zou ik het tijdens het kerstdiner niet hebben over dat soort onderwerpen die tot polarisatie kunnen leiden. Of zie het ook niet als een kans om de ruzie die je misschien afgelopen jaar had, om die nog een keer te voeren. Hè? Dat heb je elkaar in dezelfde samenstelling een jaar niet gezien. En denk je, dit is de kans. Laten we nog een keer die discussie hebben waar we vorig jaar zo'n ruzie over hadden. Dus probeer sommige onderwerpen gewoon een beetje te mijden met kerst. Daar moet je het best over hebben, maar misschien niet tijdens het kerstdiner.
Dus tip 1, agree to disagree.
Ja, en zorg dat je bepaalde onderwerpen ook gewoon niet bespreekt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
Tip 2
is dat je volgens mij dit bij uitstek ook het moment is dat je gewoon interesse toont in de ander. Je hoeft niet hele filosofische discussies te voeren tijdens het kerstdiner. Je hebt elkaar misschien al een tijdje niet gezien. Of je bent gewoon nieuwsgierig naar wat er speelt. Wat iemand het komende jaar gaat doen.
Ja.
Laat de ander praten. En er is wel fascinerend onderzoek gedaan naar hoe de balans in een gesprek moet zijn voordat de ander het gevoel heeft dat het gesprek in balans was. En het blijkt dat als je bijvoorbeeld met z'n tweeën een gesprek voert, dan moet de ander 3/4 van de tijd aan het woord zijn.
Jeetje.
En dan heeft die ander het gevoel van, ja, het was ongeveer 50-50. Dus tijdens gesprekken laat ook gewoon lekker de ander aan het woord.
Ik denk overigens, ik vind dat een goede tip. Want ik denk inderdaad wel dat als je met iemand anders de banden wil aanhalen, meer luisteren en minder zelf praten is vaak een hele simpele manier om iemand een fijn gevoel te geven over het gesprek.
Ja, beter begrijpen vooral ook. Dus niet alleen vragen naar feitelijke dingen. Van wat is er toen gebeurd? Waar ga je naartoe op vakantie? Waar ben je hier geweest? Een hele feitelijke vraag.
Ja.
Maar gewoon probeer elkaar eens wat beter te begrijpen. Kerst is een moment voor reflectie.
Dus dat was tip 2.
Ja.
Er zijn in totaal 4 geloof ik. Hè? Dus laten we naar tip 3 gaan.
Tip 3. Ik denk dat activiteiten bij rondom kerst ook kunnen helpen. Doe samen spelletjes. Dat werkt overigens bij ons nooit, want mijn vader houdt niet van spelletjes.
Probeer samen spelletjes. Nee?
Dit is nieuws voor jou, Victor.
Ja, dat is nieuws voor mij. Waarom houdt
mijn moeder die houdt enorm van spelletjes. En als we dan met de ouders van mijn moeder waren, dan speelden we ook altijd spelletjes. Maar ja, mijn vader die houdt totaal niet van spelletjes.
Oké.
Dus dat gaat bij ons niet.
Wat doen jullie dan in hemelsnaam als familie?
We eten heel uitgebreid. Ik ben half Deens en in Denemarken is het kerstdiner een maaltijd die gerust gewoon 4-5 uur kan duren. Dat is dan op de 24ste.
Ja.
En dan ga je de volgende dag brunchen. En dat is een brunch die gerust van 12 uur tot 8 uur 's avonds kan duren. Dat je gewoon 8 uur lang aan het eten bent. Hè? Dat doen mensen dan in Denemarken. Dus daar is het eten is een moment van, gewoon dat helpt ook wel. Dan kan je het daarover hebben. Maar ik denk iets wat in het verleden bij ons ook wel leuk werkt is. Dan waren we bijvoorbeeld bij mijn ouders op bezoek. Nou, dan zie je toch een oud fotoboek daar staan. En dan pak je een oud fotoboek erbij. En dan haal je gezamenlijke herinneringen op. Dat doe je normaal gesproken misschien niet zo snel. Maar ja, dat is misschien wel iets wat met kerst heel goed kan werken.
Oké, dit was tip 3. Laatste tip.
Ja. De grap is, ik werd door Editie NL werd ik gevraagd om tips te geven. En zij maakte het kerstdiner en het gesprek erom heel groot.
Ja.
Alsof je alles heel anders moet doen dan bij andere gesprekken. En ze vroeg echt door van, maar wat voor lichaamstaal moet je dan gebruiken tijdens zo'n kerstdiner? En toen zei ik van, zorg nou alsjeblieft dat je daar niet mee bezig bent. Als het ergens koud is en je hebt je armen over elkaar. Als je op dat moment gaat denken, oh shit, dit is een gesloten houding. Dat is niet de bedoeling tijdens kerst. Dan weet je zeker dat je geen lekker gesprek gaat krijgen. Dus leg er ook niet te veel druk op. Omarm het samen zijn. Er wordt na afloop geen Sonja Barend Award uitgereikt aan de beste vragensteller aan tafel.
Ja.
Geniet gewoon en leg er niet te veel druk op.
Ik denk dat familie in deze tijd eigenlijk onderschat wordt. We leven in een hele individualistische tijd. Eigenlijk zouden we gewoon meer terug moeten naar de basis. Familie is gewoon een van de belangrijkste dingen die je hebt.
Ja. Het is altijd zo, denk ik. Het is een heel CDA-verhaal in deze...
De gezin, de hoeksteen van de samenleving.
Ja. Ja. Leg de telefoons weg. Misschien de laatste tip. Leg de telefoons weg.
Okay.
Als je met z'n allen continu op je telefoon aan het kijken bent... dan heb je geen leuk kerstdiner.
Nee, dat is altijd zeker waar. Oké, dan is het weer tijd voor Vraag het Fik en Lars. De rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen... naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening... of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Erik. Hij schrijft...
Zo, het onderwerp over democratie had wel de nodige relevantie en frictie, zeg. Ik was met de podcast op mijn hoofd aan het wandelen en moest echt even blijven staan. Biertje met fik maakte veel goed. Ik heb er nu zelf ook eentje nodig.
Dat kan ik me helemaal voorstellen, inderdaad. Ja, volgens mij maakt inderdaad dat biertje wel goed. We hebben inderdaad van de week een biertje gedronken. Dat stond ook overigens al gepland toen we de podcast aan het opnemen waren. Dus daar refereerde ik ook aan tijdens de podcast. Wij hebben soms flinke discussies. Dat hebben we eigenlijk al zolang we elkaar kennen. Dus dat is het enigszins het goede nieuws hieraan. Daarin zijn we ook wel weer een beetje echte man. Bij ons is het conflict ook op een gegeven moment... en dat is al vrij snel weer voorbij en over. Ik heb, en dat volgens mij geldt dat ook voor jou... soms vind ik dat jij iets zegt wat nergens op slaat... en dat zal jij ook zeker bij mij hebben. Maar
heel vaak.
Oké, maar dat is dan ook de volgende dag meestal wel weer voorbij. Dus in dat opzicht denk ik dat ook wel weer goed komt vaak.
Ja, ik weet gewoon dat als jij echt boos wordt... dan ga je op een gegeven moment schreeuwen... Dat gebeurt gelukkig niet zo vaak. Maar dan begin je in één keer heel hard te schreeuwen. Ja. Maar dan is het er wel uit, zeg maar.
Ja, zeker. Maar goed, we hebben dus een lekker biertje gedronken. Dus dat was gezellig.
En toen kwamen we er ook achter. We waren bij Mooie Boel in Rotterdam. Dat is echt zo'n hipster tent. Waar je Jeu de Boel kan spelen. Pingpongtafel staan. Sjoelbakken staan daar zelfs. Ja. En we zijn erachter gekomen dat Victor met alles heel fanatiek is.
Zeker.
Maar pingpong, dat is toch niet aan jou besteed?
Nou, ik ben heel fanatiek en ik was alleen niet heel goed in. Ja. Maar je kunt niet in alles goed zijn, zou ik maar zeggen. Maar jij hebt inderdaad gewonnen, dus van harte gefeliciteerd. Oké, ik heb het idee dat echt niemand meer dit luistert. Dus als je dit wel nog luistert, die twee mensen wil ik hartelijk bedanken. Je krijgt een persoonlijk bedankje van mij. Ik stuur je een kaartje, stuur maar even je adres door. Dankjewel voor je vragen, Erik. vraaghetfikandlars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van De Communicado's. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcast. De komende twee weken zijn we dus even met vakantie. Op 14 januari zijn we weer terug op volle kracht. Ik wens je een hele fijne feestperiode.
Hoi hoi!